vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we nu met het nieuws beginnen.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
This is Voice of Indonesia met het nieuws. Wamena Airport zal volgende week weer normaal functioneren. Jaya Wijaya Police jachten op de daders van de dodelijke steekpartij in Wuma. Dit is nieuws compleet. Wamena Airport in Papua zal naar verwachting volgende week weer normaal functioneren, zei minister van Transport Budi Karya Sumadi. Hij zei dat binnen een week zal op Wamena Airport weer alles volgens schema verlopen. Hij denkt dat het nu veilig is. Hij heeft informatie ontvangen van de Papua politiechef en de militaire chef dat de situatie onder controle is en de luchthaven weer normaal kan worden, zei Sumadi na een ontmoeting met regionale hoofden van West-Papua om verbinding in de meest oostelijke regio van het land te bespreken. Wamena Airport werd tijdelijk gesloten na de bloedige rellen in Wamena op 23 september om te voorkomen dat de ordeverstoringen schade zouden kunnen toebrengen aan de vluchtuitvoering. Gemiddeld gaan er 120 vluchten per dag van en naar de luchthaven die in de populaire Baliem Valley is gelegen. De Papua politie heeft op zaterdag jacht gemaakt op de daders van een fatale steekpartij op een bouwvakker in Wuma in het Jaya Wijaya district op Papua. De hoofdcommissaris van politie in Jaya Wijaya, Tony Ananda Swadaya, zei hier zondag dat de politie de veiligheidsmaatregelen in de regio heeft geïntensiveerd na de rellen in Wamena, de hoofdstad van het district Jaya Wijaya, op 23 september die 33 levens eisten. Tijdens de bloedige rel op 23 september werden tientallen mensen vermoord in Wuma. Na het incident hebben de lokale bewoners intensief gepatrouilleerd in hun buurt en zichzelf bewapend met scherpe wapens. Eerder op de dag zei de adjunct-politiechef van Jaya Wijaya, Leonard Yoga, dat de situatie in Wamena na het incident weer normaal is geworden. Het incident vond plaats om 15:20 uur op de Wuma Bridge in Wamena, Jaya Wijaya, lokale tijd op zaterdag. 6 bouwvakkers reden op brommers terug naar Wamena toen 2 motorrijders en van de arbeiders neerstaken. Hij is geïdentificeerd als Derry Darupadang, 30 jaar oud. Derry Darupadang viel van de motorfiets, maar hij kon opstaan en zich melden bij het bijzijnde politiebureau op de Wuma-markt. Hij werd vervolgens met spoed naar het Wamena ziekenhuis gebracht voordat hij stierf vanwege een ernstige wond en zijn maag. Toshiba Energy System and Solution Corporation heeft een Memorandum of Understanding MOU ondertekend met het stadselektriciteitsbedrijf PLN om op waterstofgebaseerde energiesystemen te bouwen zonder CO2-uitstoot om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte in gelegen gebieden van Indonesië. Het MOU is vooral gericht op het versnellen op de goedkeuring van een op waterstof gebaseerd autonoom energievoorzieningssysteem H2-1 in Indonesië. Toshiba zei in zijn officiële verklaring uitgebracht op zondagochtend. Toshiba en PLN hebben de MOU ondertekend tijdens een 6e Indonesië-Japan Energy Forum gehouden door het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie. Op basis van deze MOU zullen Toshiba, ESS en PLN haalbare technologieën en beleidsmaatregelen evalueren die nodig zijn voor een geavanceerde acceptatie van de commerciële H2-1 in de actiepeil van Indonesië tegen 2023. H2-1 is een geïntegreerd systeem dat een hernieuwbare energiebron gebruikt om waterstof uit water te elektrolyseren en slaat de waterstof in brandstofcellen op een gebruik deze voor een stabiele CO2-vrije afgifte, milieuvriendelijke elektriciteit en warm water. Een van de toepassingen van H2-1 is een off-grid oplossing die kan helpen een duurzame samenleving te realiseren. Een Indonesische schilder Sasha Tranggono hield van 10 oktober tot 17 november een solo tentoonstelling met het thema From Indonesia with Love in Museu do Oriente in Lissabon, Portugal. Op zaterdag ontvingen we informatie van de Indonesische ambassade in Lissabon dat de tentoonstelling wordt gefaciliteerd door de Indonesische ambassade in Lissabon. De tentoonstelling toont 15 werken met schilderijen met wayang, batik en vlindersmotieven. De tentoonstelling omvat ook 3 poppenspelen met poppen van menselijke maat. Op deze tentoonstelling presenteert Sasha een schilderij met de titel The Last Supper door een karakterpop als object van het schilderij te gebruiken, anders de The Last Supper van Leonardo da Vinci. Sasha, die beleidende kunst studeerde aan de Vrije Academie Rotterdam in Nederland, maakte van wayang en batik de belangrijkste inspiratiebronnen voor haar werk. Via haar schilderijen wil ze de Indonesische cultuur aan de wereld introduceren. Directeur van Museu do Oriente, Joao Amorim, zei dat voor het eerst een solo tentoonstelling werd gehouden in Portugal door een Indonesische schilder. Volgens hem is het thema wayang en batik interessant voor het Portugese publiek. De schilderijententoonstelling werd geopend door de Indonesische ambassadeur in Lissabon, Ibnu Wahyu Tomo, met de Rama Sinta dansvoorstelling, een creatieve dans die elementen van de Javaanse en Balinese cultuur combineert, dynamisch wordt verpakt door de ontwikkeling van traditionele bewegingen. Beste luisteraars, dat was nieuws voor vandaag. Luisteraars, het programma commentaar van vandaag met de titel Coalitiekaart vooruit lopen op de inhuldiging van president en vicepresident. Het is nu ongeveer een week tot de inhuldiging van de Indonesische president en vicepresident die gepland staat op 20 oktober 2019. Maar het signaal dat niet de coalitiepartijen zullen toetreden tot de Jokowi-Ma'ruf Amin-coalitie wordt steeds duidelijker. President Joko Widodo heeft 2 voorzitters van deze niet-coalitiepartijen uitgenodigd om de mogelijkheid van toetreding tot de regering te bespreken. Afgelopen donderdag 10 oktober ontmoette Joko Widodo de voorzitter van de Democratische Partij Susilo Bambang Yudhoyono in het Merdeka Paleis in Jakarta. De volgende dag, vrijdag 11 oktober 2019, was het de beurt aan de algemene voorzitter van de Gerindra-partij Prabowo Subianto die door Jokowi was uitgenodigd in het Merdeka Paleis. Jokowi zei dat hij in de twee vergaderingen de mogelijkheid heeft besproken dat de Democratische Partij en Gerindra tot zijn kabinet zouden toetreden in de tweede periode van zijn regering. Het is niet vergeerd als president Jokowi Gerindra en Democratische Partijen uitnodigt om later toe te treden tot de coalitieregering. Gerindra en Democraten zijn de twee belangrijkste partijen buiten de Jokowi-Maruf-coalitie. Hoewel Susilo Bambang Yudhoyono nog geen informatie heeft verstrekt over de uitkomst van de bijeenkomst, heeft Susilo Bambang Yudhoyono enige tijd geleden in zijn beschouwende toespraak democratische kaders en het publiek gebeld om de regering Jokowi-Maruf te steunen. De secretaris-generaal van de Democratische Partij, Hincha Panjaitan, vertelde voor verslaggevers op vrijdag 11 oktober 2019 dat zijn partij klaar was om lid te worden van het kabinet, indien daarom gevraagd zou worden. Ondertussen zei Prabowo tegenover Jokowi dat hij bereid was om zich indien nodig bij de regeringscoalitie te voegen. Als zijn kaders uiteindelijk niet in de regering zouden komen, beloofde Prabowo, zou Gerindra de regering nog steeds steunen, maar op een andere manier. De mogelijkheid dat Gerindra en Democraten tot de regering toetreden zal de kaart van de coalitie in de komende 5 jaar te veranderen. Het is zeker dat er in het Jokowi-Maruf-kabinet zetels zullen zijn voor de kaders van de twee partijen. Dat betekent dat de Democratische Partij en Gerindra, die oorspronkelijk de oppositiepartijen zouden worden en naar verwachting een tegenwicht zouden vormen voor de regering Jokowi-Maruf, zullen veranderen in partijen die regering ondersteunen. In een democratisch systeem is de oppositie erg belangrijk. Het bestaan ervan is nodig om de regering te controleren, zodat de mogelijkheid van tirannie kan worden geminimaliseerd. Tot dusver kan het politieke systeem in Indonesië echter de term oppositiepartij niet, zelfs bij het beslissen over verschillende problemen, zowel in de DPR, de NPR of op andere forums, hebben Indonesiërs de neiging om verleg te zoeken om consensus te breken in plaats van te stemmen, wat als een laatste remedie wordt beschouwd, terwijl in een democratie stemmen heel normaal en natuurlijk is. Dat was commentaar.
Beste voorluisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En we beginnen met een gebeurtenis van 15 oktober 1970. Anwar Sadat werd beëdigd als president van Egypte. Grote generaal Muhammad Anwar al-Sadat is een Egyptische soldaat en politicus. Hij diende als de derde president van Egypte vanaf de periode van 15 oktober 1970 tot zijn dood op 6 oktober 1981. Door de westerse wereld werd hij beschouwd als een zeer invloedrijke persoon in Egypte en in het Midden-Oosten in de moderne geschiedenis. In 1964, na verschillende functies bij de Egyptische regering bekleed te hebben, werd hij door president Gamal Abdel Nasser gekozen als vice-president. Hij bekleedde de functie tot 1976 en opnieuw van 1969 tot 1970. Nadat Gamal Abdel Nasser stierf, werd Anwar Sadat aangesteld als de derde president van Egypte. In 1973 leidde Anwar Sadat samen met Hafez al-Assad Syrië-Egypte in de Yom Kippur-oorlog tegen Israël. In 1978 voerde Anwar Sadat samen met de Israëlische premier het Egyptische Vredesakkoord van Israël uit, of beter bekend als de Camp David-overeenkomst, die tegengesteld door de Arabieren. Dankzij de overeenkomst ontvingen Anwar Sadat en Menachem begin de Nobelprijs voor de Vrede. Op 6 oktober 1981 werd president Anwar Sadat doodgeschoten in een militaire parade door soldaten die behoren tot de Islamistische Jihad-organisatie. Een hardline-organisatie die gekant is tegen de Egyptische-Israëlische vredesovereenkomst. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 15 oktober 1990. Sovjet-leider Mikhail Gorbachev kreeg de Nobelprijs. Mikhail Sergejevich Gorbachev was een Russische politicus en leider van de Sovjet-Unie in 1985 totdat het werd ontbonden in 1991. Op 11 maart 1985 werd hij de 5e secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie ter vervanging van de dode Konstantin Chernenko. Tijdens zijn bewind voerde hij grote veranderingen door in economische en politieke systemen die direct of indirect de ontbinding van de Sovjet-Unie teweegbrachten. Hij trad af als president van de Sovjet-Unie op 25 december 1991. De aankooppoging door een hardline groep in Moskou in augustus 1991, die werd uitgelokt door verzet tegen plannen om de staatsvorm te veranderen. Gorbachev ontving de Nobelprijs voor de Vrede op 15 oktober 1990 dankzij de programma's Glasnost en Perestroika en ontving de Ronald Reagan Freedom Award van zijn voormalige rival Ronald Reagan in 1992. En luisteraars, we beëindigen het programma van vandaag met de gebeurtenis van 15 oktober 1998. De Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen in Indonesië werd opgericht. De Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen of Komnas Perempuan is een onafhankelijke staatsinstelling in Indonesië die is opgericht als een nationaal mechanisme om geweld tegen vrouwen uit te bannen. Komnas Perempuan werd op 15 oktober 1998 opgericht op basis van presidentieel decreet nummer 181/1998, bijgewerkt door Perpres nummer 65 en 66 van 2005. Komnas Perempuan is een van de 3 nationale mensenrechteninstellingen. 2 andere nationale mensenrechteninstellingen zijn de Nationale Mensenrechtencommissie en de Indonesische Kinderbeschermingscommissie of KPAI. Komnas Perempuan werd geboren uit de eisen van het maatschappelijk middenveld, vooral door de vrouwen, aan de regering om de verantwoordelijkheid van de staat te realiseren bij het aanpakken van de kwestie van geweld tegen vrouwen. Komnas Perempuan is een van de Nationale Mensenrechteninstellingen of NHRI's Nationale Mensenrechteninstellingen, die zich richt op het handhaven van de mensenrechten van Indonesische vrouwen. En luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta.
Kenapa kembali ku mengingatku, seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku?
Harus bisa-bisa berlapang dada, kau harus bisa-bisa ambil hikmahnya.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Het programma Indonesiaku gaat over de recente issue van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Deze luisteraars, de titel van het programma Mijn Indonesië voor vandaag is de overheid vorm een milieufondsbeheeragentschap. De Indonesische regering heeft woensdag officieel het Environmental Funds Management Agency opgericht. Het is een public service agentie onder het ministerie van Financiën dat een van de mechanismen wordt voor de financiering van milieubescherming en beheer en er kan door verschillende partijen een beroep op gedaan worden. Het is belast met het vuren van de milieufondsbeheer op verschillende gebieden, waaronder bosbouw, energie- en mineralenhulpbronnen, koolstofhandels en andere. Het plan is om het Milieubeheersfondsagentschap om 1 januari 2020 in werking stellen en samen te werken met 10 ministeries, agentschappen in verschillende sectoren. Bij de implementatie is er ook een stuurgroep die het beleid richting geeft bij het beheer ervan. De coördinerende minister van Economie, Darmin Nasution, zei bij de lancering dat het agentschap de opdracht had gekregen om de principes van transparantie en verantwoordingsplicht toe te passen bij het beheer van zijn fondsen, evenals internationale governance normen. Darmin hoopt dat de Raad van Bestuur van het Milieufonds kan samenwerken met verschillende partijen en ontwikkelingspartners om zichzelf te ontwikkelen en te innoveren. Het doel is om bronnen te verkennen bij de financiering van verplichte activiteiten. Minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya, zei dat de oprichting van de Milieubeheersfondsagentschap een concrete stap is in Indonesië om de inspanningen om de klimaatverandering te beheersen en te bestrijden vorm te geven. In overeenstemming met Siti Nurbaya, zei minister van Financiën Sri Mulyani, dat het agentschap een concreet bewijs is dat de regering zorgt voor het beschermen van de natuur tegen verschillende potentiële rampen. De lancering van het Environmental Fund Management Agency is een mijlpaal in de inspanningen van Indonesië om het behoud en duurzaamheid van het milieu te beschermen. Volgens Sri Mulyani zal het agentschap ook worden gebruikt in het kader van het behoud van het nationaal economische groeimomentum. Ze voegde eraan toe dat het potentieel voor budgetbeheer in het agentschap ongeveer 100 miljoen rupiah bedrag. Het kwam uit verschillende bronnen, waaronder herbebossingsfondsen en koolstofhandels. Gezien het potentieel van een groot budget, zal de overheid professionals werven die niet alleen het beheer van fondsen begrepen, maar ook het milieu begrepen. Dat was vandaag Mijn Indonesië.
Sejenak, sedikit waktu berarti.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij.
Deze luisteraars, het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag gaan we naar Dionumo Island in Gorontalo Province. De provincie Gorontalo is niet alleen bekend vanwege het typische voedsel dat eetlust opwekte, maar ook vanwege een prachtig natuurlijk landschap. In regenschap Noord-Gorontalo is er een onbewoond eilandje. Het eiland ligt in het dorp Deme, het district Sumalata, het regentschap van Gorontalo met de naam Dionumo Island. Het duurt ongeveer 2 tot 3 uur om met een transport naar het eiland gaan. Na een rustige tijd voor genomen te hebben, komen bezoekers aan het district Sulamata. Vanaf hier kunnen de bezoekers hun reis vervolgens naar het dorp Deme 2, waar je de oversteek kunt maken naar het eiland Dionumo. Na een kleine 15 minuten komen de bezoekers met een kleine huurboot van de lokale bevolking en op dit kleine eiland. De haven achter het eiland Dionumo trekt veel binnenlandse en buitenlandse toeristen aan. Als u op de heuvel bent, zult u voldaan zijn om de blauwe oceaan met de kokospalmen op het strand te zien. De lokale overheid heeft geen intree om de locatie te bezoeken, omdat er geen regionale regelgeving is die de toegangsprijs van het toeristische object regelt. Meer in het bijzonder kun je genieten van de zonsopgang aan de oostkant van het eiland Dionumo. Terwijl de zon wordt verwelkomd, begin het fluiten vervolgens vanuit het oosten van het eiland Dionumo. Dorpelingen, die zich bewust zijn van de schoonheid van de natuur, houden het eiland schoon, zodat toeristen kunnen genieten van de frisheid van de ochtendlucht zonder vervuiling. Met de combinatie van de groene kleur van het gras op de top van de heuvel van het eiland Dionumo, kunnen toeristen genieten van de schoonheid van het landschap, de creatie van de Almachtige. Luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
bayang biar malam terbayang wajahnya.
Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh
luisteraars, vervolgens komt het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u te introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, Voice of Indonesia en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Berduka Cita, of in het Nederlands betekent treuren. Veel luisterplezier. Muziek. volger zal ik het gesprek voorbeeld geven. In het huis van Joko bespreken Ernde en Tony over het nieuws die over de slachtoffers van de ramp gaat. Tony, jumlah korban tewas terus bertambah.
Kasihan ya, aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban.
Zal ik de woorden en uitdrukkingen introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen. U kunt het naam mee herhalen. Tewas. Tewas. In het Nederlands betekent overleden. Berduka cita. Berduka cita. In het Nederlands betekent treuren. Jumlah korban tewas terus bertambah. Jumlah korban tewas terus bertambah. In het Nederlands betekent het aantal van de dode slachtoffers neemt steeds toe. Aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban. Aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban. In het Nederlands betekent gecondoleerd. Als u iets dat doorgaat wilt overbrengen, gebruik maar het woord terus, zoals in de zin jumlah korban tewas terus bertambah. Dit zinnen betekent het aantal van de dode slachtoffers neemt steeds toe. Om de condolences over te brengen, zeg maar aku turut berduka cita. In het Nederlands betekent dit gecondoleerd. Voordat we dit programma Spreek maar Bahasa beëindigen, luisteren we maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld. Tony, jumlah korban tewas terus bertambah.
Kasihan ya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya para korban.
Na het luisteren naar het gesprekvoorbeeld getiteld Berduka Cita, zullen we een oefening geven. In deze oefening moet u de toeristische bestemming in uw plaats noemen en wat voelt u daar in het Indonesisch. Bijvoorbeeld, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Luisteraars, stuur mau een stemopname naar voi@voinews.id. Nog een keer, stuur maar een stemopname naar voi@voinews.id en er zal een aantrekkelijke prijs voor de gekozen winnaar. De winnaar zal in november 2018 worden aangekondigd. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag en we zullen morgen terug met een ander thema. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan. Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu. Aku jumpa denganmu di saat kau jalan dengan yang lain. Tak bisa mencari itu pengganti dirimu. Oh,
saat ku memilih, namun semakin lama semakin ku ingin dirimu.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Setiap saat kau ada di benakku.
Tak mungkin ku menggila
bila tak ku berjumpa.
Setiap saat ku ingin bersama.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Deze luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Maleisische met de titel Selendang Sutra, gezongen door Rosnida J.S. Luisteraar, gemaakt door Jan Junaid. Dit liedje bestaat uit drie riempjes die sampiran en inhoud bevatten. De tekst van het lied vertelt over advies in een romantische relatie. Dit liedje is een Malay Deli liedje. Malay Deli is een van de Maleisische muziekstijlen die in de jaren 50 toeslaat. De instrumenten die worden gebruikt in het Malay Deli ritmes en akkoorden, fluiten soms snaarinstrumenten en tamboerinen, de invloed van Arabische muziek. Het gebruikte ook een trommel die sloeg. Oké, luisteraar, dit is Selendang Sutra door Rosnida J.S. Veel luister plezier.
MUZIEK
Voice of Indonesia.
Aku
Voice of Indonesia.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor u en dag. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentiecode golf 3325 kHz. Website www.voinews.it. En YouTube kanaal VOI Indonesia. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.